Et voilà.
Top. Super.
Hoor jij mij? Of,
ja, ja. Heel, helemaal luid en duidelijk.
Oké.
Okay. Volgens mij kunnen we er
kunnen we los, toch?
Ja, yeah? Alright. Welkom bij de Toren van Babel, een maandelijkse serie binnen de Architectenwebpodcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen, ik ben de founder van More Architecture. Ik heb 10 jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met architect en stedenbouwkundige Paco Bunnik, supervisor van het hoogbouwdistrict van Nederland, de Zuidas in Amsterdam. Met Paco praat ik onder andere over de overstap van architectuur naar stedenbouw, de ontwikkeling van de Buikstraat de Ham, de noodzaak van het zakendistrict van Amsterdam en wat de Zuidas kan leren van Rotterdam. Welkom Paco, leuk dat je er bent.
Dankjewel, Daan.
Wij kennen elkaar van een samenwerking in Amsterdam-Noord. Daar gaan we vandaag niet over hebben. Want we gaan met name praten over jouw nieuwe rol als supervisor in de Zuidas.
Ja.
We hebben allebei in de jaren 90 in Delft gestudeerd. En jij hebt daar architectuur en stedenbouw gedaan.
Ja, klopt. Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Waarom koos je voor dit vak?
Ja, ik heb een familie waar veel architecten in zitten. Ook zelfs uit de houtbouw oorspronkelijk. Rondom Utrecht was dat. Ik ben in Breda opgegroeid. Ik ben altijd met de architectuur bezig geweest. Met dingen maken. Dus echt een creatieve familie.
Ja.
En ik had altijd wel die richting wilde ik wel op. Dus het zat altijd heel dichtbij. De stadsarchitectuur.
Ja.
Ja.
Ja. En in Delft maakte jij de combinatie architectuur en stedenbouw. En ben je ook je stage al gelopen bij de gemeente, toch? Gemeente Amsterdam.
Ja, ik heb inderdaad in de jaren 90 in Delft gestudeerd.
Ja.
93, 1999, 2000 afgestudeerd.
Ja.
En ik ben echt met architectuur begonnen. En ik heb toen ik heb 2 lange stages gelopen in mijn studietijd. Eentje bij Emilio Gliminsas, dus een echt ouderwetse vakman architect in de Jordaan.
Ja.
Daar heb ik iets van 7 maanden stage gelopen. Ja, heel veel met de handtekenwerk, echt architectuur. En heel veel verhalen. Hij kon heel goed vertellen,
ja.
Emilio. Hij leeft helaas niet meer. En ik ben daarna, 2 jaar later, dus zeg maar 2 jaar voor mijn afstuderen, kreeg veel meer interesse in de stedenbouw ook. En dan ben ik ook stedenbouwvakken gaan volgen,
ja.
Binnen Delft.
Ja.
Naast mijn architectuur. En toen ben ik stage gelopen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam. Projectteam Zuidelijke IJoevers.
En dat Ton Schaap was dat al, hè?
Ja, bij Ton Schaap, Jan Brouwer, Wim Hendricks.
Ja.
Echt mensen waar ik nog later ook nog weer mee samen heb gewerkt.
Ja, grappig. Ja.
Ja, en dat was een fantastische tijd. Dat was eigenlijk een stage dat zou voor een paar maanden zijn. Maar dat is ongeveer 15 maanden geworden.
Oh ja.
Ik heb er heel lang rondgehangen.
Ja.
Ja, ik vond het echt geweldig.
En dan beschrijf eens even Amsterdam in die tijd, eind jaren 90. Dus
ja,
dat
was echt anders. Het was toch minder clean. Was meer rommelig. Het begon al wel opgeknapt te worden. Maar er was veel ruimte. En ik denk ook dat in de mental map van de Amsterdammer de ruimte kleiner was. Dus alles speelde zich rond het centrum af. Zeg maar de noordelijke IJoever of... Zelfs plekken als de Westergasfabriek, dat waren nog een soort uithoeken.
Ja.
Waar je voor een feest heen ging. Wat kleiner mentaal, denk ik dan. Amsterdam is echt groot gegroeid.
En de IJoevers in die tijd, hoe zag dat eruit? Wat beschrijft dat dus?
Iets rauwer,
ja.
Minder ontwikkeld. Het is meer industrieel. En de Zuidelijke IJoevers waren natuurlijk al heel lang op gang van de jaren 80 met de hele woningbouwplannen. Allemaal eilanden van projecten. Maar in het westelijke deel van de Zuidelijke IJoever, dus zeg maar de Westerdokse eiland, Houthaven.
Ja.
Dat was allemaal nog best wel rauw en industrieel. En,
ja, er werd ook nog echt achterkant gewerkt aan het en geproduceerd en zo.
Ja, of stond deels leeg. En in het oosten van het eiertje, de Oostelijke Handelskade, stonden allemaal nog pakhuizen. Daar hadden wij een atelier met allemaal studenten uit Delft.
Oh ja?
Ja, zaten met 5 man. Dus we gingen dan samen met de trein naar Delft. En dan hebben we 2 jaar gezeten. Ja, dat was toen echt ook een... Echt een achterkant met zandpaden en kraakpanden, ja. Feesten, ook prostitutie. Dat is echt heel, heel, echt compleet andere wereld.
Ja,
dus in 10 jaar tijd is het helemaal veranderd.
Ja, en wat was het belangrijkste dat je daar in die stage geleerd hebt? Ik kan me voorstellen, als je uit een architectuuropleiding komt, je deed wat stedenbouwvakken, maar je ging plotseling nadenken over een heel groot, onontgonnen stuk van de hoofdstad.
Ja, dat was. echt totaal fascinerend voor mij. Want ik zit echt met mijn hoofd in ontwerp, gebouwen. In Delft wordt opgeleid.
Ja.
Ontwerpvakken volgen. Ook wel stedenbouw, maar best wel abstract. En dan kom je opeens in de machine van de dienstruimtelijke ordening. Die ook, waar ik echt ontzettend veel geleerd heb al in die tijd. Want het ging ook echt over de publieke ruimte.
Ja.
Dus wij ontwierpen toen het handboek openbare ruimte voor de gemeente Amsterdam. Onder leiding van Ton Schaap inderdaad. En ja, dan ontwierpen wij kades, bruggen, verlichting, zitelementen. Dus echt nadenken van hoe ervaar je, wat is de betekenis van de openbare ruimte, hoe ervaar je dat?
En was dat nieuw toen voor de gemeente om op die manier over de openbare ruimte na te denken? Nee. Als een soort van.
Nee, ik denk
die
dat
die traditie was er wel.
Die
al.
Traditie was er echt. Een hele sterke ontwerpmachine was dat.
Ja.
En die dacht, ja, het gaat over stad maken, gaat over stedenbouwkundige blokken ontwerpen. En ik wist niet dat er zoveel aandacht en detail en passie voor ontwerp openbare ruimte was.
Ja.
Dus dat is echt een enorme eye-opener geweest. Dus die combinatie van. Zeg maar, ja, de gebouwen en de wisselwerking met de openbare ruimte en de waarde daarvan.
Ja.
En ook de aandacht voor het ontwerp is echt iets wat ik daar geleerd heb.
Hey, en toen ben je dus ergens rond 2000 afgestudeerd. Dat was eigenlijk ook alweer op een plan voor in Amsterdam, toch? Stedenbouwkundig plan.
Ja, klopt. Want ik had die stage liep dus natuurlijk een beetje uit. En ik had toen gesprekken met Ton ook over afstuderen locaties. Ik dacht, ga ik in Amsterdam een plek kiezen. Waar ik de combinatie van architectuur en stedenbouw, dus die twee fascinaties, kon verenigen met elkaar. Toen dacht ik zelf aan die pier bij het Stenen Hoofd. Dat is een soort verlaten pier aan het.
Ja, nog steeds, hè? Nog steeds.
Ja, nog steeds. Ja, het is gewoon een open plek. En toen attendeerde Ton me eigenlijk op de overkant van het IJ, het Noordelijke IJoever. Het NDSM-terrein.
Ja.
Dat was helemaal verlaten toen. En er waren een paar krakers en kunstenaars die in die hellingbanen woonden. En verder was het helemaal leeg. Dus ik ben daar op een gegeven moment gaan rondwandelen en heel veel gaan fotograferen. En toen dacht ik, ja, het is echt een ongelooflijke, bijzondere plek.
Ja.
Dus ik heb daar toen een soort strategie voor ontwikkeld als afstudeerproject. Van wat voor type plek het is. En ik heb daar een filmstudio-complex ontworpen. Maar ook een stedelijke strategie hoe je zo'n type plek, zeg maar, niet als standaard uitleg van de stad met woningbouwplannen, maar echt als bijzondere innovatielab kan doorontwikkelen. Dus dat is een combinatie van een soort termijnstrategie over de positie van dat gebied in de stad. En daarbinnen gewoon een architectonisch ontwerp van een filmstudiocomplex.
Ja.
Deels in de oude hallen en deels in een nieuw gebouw.
Het curieus is nu dat een deel van die dingen ook echt daadwerkelijk zo gebeurd zijn. Hè? MTV zit daar natuurlijk nu. Het is natuurlijk ook een mixje geworden van wonen en creatieve industrie.
Ja. Wat ik zelf toen heel interessant vond, was die ruimtelijke kwaliteit van die plek.
Ja.
Dus even voor buiten de functies om.
Ja.
Soms dan ga je gewoon beginnen met ontwerpen. Maar dan, dit is zo'n ongelooflijke plek met het meest wijdse uitzicht van Amsterdam.
Absoluut, ja.
Het zijn hele grote, monumentale, industriële gebouwen. Dus het DNA van die plek, dat vond ik echt mateloos interessant. En daar wilde ik eigenlijk mee op doorpakken. Dus ik heb toen een vergelijking gemaakt met, ik noemde dat vrijheid en monumentaliteit. Het waren een soort van een plekken met overmaat waarin je allerlei dingen kon programmeren.
Ja.
Dus die associatie met film en film maken en vond ik gewoon interessant.
Ja.
Ook omdat het echt een filmisch karakter heeft, dat hele gebied. En ik ben toen een vergelijking gemaakt met de Griekse tempelcomplexen, die ook diezelfde manier van organisatie hebben. Dus dat zijn grote objecten in een leeg veld, waarin heel erg goed is nagedacht over perspectief, over beweging, over de relatie met het landschap.
Ja.
Dus dat was een soort uitgangspunt. En dat ben ik dan gaan vertalen in stedelijk ontwerp eigenlijk.
Fascinerend. Maar het is ook wel interessant om te bedenken, daar komen we misschien zo nog op, dat je dus eigenlijk die, NSM ligt natuurlijk naast de Buikzotte Ham, waar je 15 jaar later heel veel werk zou gaan doen.
Ja.
Dus dat daar misschien al de kiem is gelegd voor die interesse. Misschien dat ik een beetje psychologiseer nu, maar.
Ja, toen bij die stage bij de DRO heb ik ook aan de houthavens gewerkt, aan de eerste plannen.
Ja, daar woon je nu toch?
Daar woon ik dan ook nu. Ja. Ja, dus alles komt in een loopje weer terug in mijn leven.
Ja, waar?
Rondom die IJovers.
Ja, te gek.
Ja.
Hey, en toen na je afstuderen ben je begonnen te werken als architect?
Ja, zeker.
Dus
ja.
Was dat een bewuste keuze van ik kies toch voor dat architectuurvak en ik laat die stedenbouw liggen? Of?
Ja, ik kon daar gaan werken bij de DRO na mijn afstuderen. Maar ik wilde echt per se de architectuur richting op. Ja. Gewoon echt met een grote passie voor ontwerpen. En, ja, ik heb toen mijn eigen bureautje opgericht. Atelier Paco Bunnik heette dat.
Ja.
En heb ik in 7 jaar tijd in heel veel verschillende samenwerksverbanden. Ik heb privé heel veel woningen, vooral transformaties gedaan.
Ja.
Renovaties. Maar ik heb ook met heel veel samenwerking met verschillende architecten heb ik aan plannen gewerkt.
Ja.
Dus bioscoop, een winkelcentrum in Houten, een strandpaviljoen in Bloemendaal, theater in de Westgasfabriek. Dus heel veel prijsvragen, zeg, allerlei verschillende werk.
Ja.
Ook een wc-unit voor Pinkpop uit ontworpen. Oh, wow. Een heel klein houten huisje. Dat was superleuk. Ja, ze hebben echt heel divers werk gedaan. Tot 2007. Ja, dat was het keerjaar voor mij. Toen heb ik uiteindelijk... Ja, was het een crisis. En ik wilde ook een soort... ik zat toch een beetje in een soort commerciële hoek, vond ik zelf. Het was wel heel divers, maar ook wel... Ik miste toch een beetje die publieke kracht van aan de stad werken.
Ja. Ja.
En ik had toen ook een stedenbouwkundige klus in de Goudse Poort in Gouda. En toen merkte ik echt dat ik die stedenbouw ook echt mateloos interessant vond. En in het project wat ik in Houten gedaan heb, was Rijn Geurtsen, de supervisor.
Ja.
En had ik ook heel veel steun, ook kritische steun van hem. Ook wel gesprekken mee gevoerd van nou, hoe kan je nou doorontwikkelen? En toen dacht ik, ik ga toch die kant van die stad weer opzoeken.
Ja, een publieke dus belang.
Ja, maar ik heb toen een... inderdaad, van meer publiek belang. En toen ben ik gaan praten met een aantal partijen. En toen uiteindelijk bij de DRO weer terechtgekomen.
Ja.
Maar dan niet fulltime. Ik heb dat 3 jaar lang naast mijn bureau gedaan.
Ja, om ook een beetje de temperatuur van het water te voelen bij spreken.
Ja. Ja, dat was eigenlijk toen was het 3 jaar later moment dat ik dacht... Ja, nu kon ik een vast contract krijgen. En toen dacht ik, ik wil ook gewoon... Toen kwam ik in het supervisieteam van de Zuidas. Met Ton ook weer.
Ja.
Ja, toen dacht ik, dit is wel een mooi moment om op een gegeven moment een keuze te maken. Van niet allebei naast elkaar volhouden. Maar even vol ergens voor gaan. Hey, dus toen heb ik mijn bureau helemaal opgegeven. En Kamer van Koophandel uitgeschreven. Website weer. Gewoon echt vol voor de gemeente gegaan.
Ja. Dat is een, en dat is dus, was het, dus zowel een beslissing op een andere manier van werken. Hè? Dus van zelfstandig naar... binnen zo'n organisatie, maar ook een sprong in het vakgebied, hè, van architectuur naar stedenbouw. In het termen van schaal. En dus op allerlei manieren werd alles groter. Dus de organisatie om je heen werd groter en de projecten waar je werkte werden groter. Dat is die verandering is dan geleidelijk gegaan, maar dat is toch een behoorlijke stap geweest, neem ik aan.
Ja, het was een grote impact.
Ja.
Van zo'n vrije jongen die zelfs de tijd helemaal alles zelf uit kon zoeken.
Ja.
Ja, kom je toch een hele grote organisatie inderdaad terecht. Die de gemeente nu eenmaal is.
Want hoeveel mensen werken er bij?
Bij de DRO werkte toen iets van 300 man, 350.
Ja,
dus tegenwoordig heet dat ruimte en duurzaamheid.
Ja.
De dienst. En die is nu iets van 700. Dat is echt enorm groot.
Ja, is echt
en dan maar één dienst. Dan heb je ook nog andere diensten. Het ingenieursbureau.
Ja.
Verkeer en openbare ruimte. Is allemaal een beetje rond die orde van grootte.
Ja,
dus het apparaat wat aan de stad Amsterdam werkt.
Ja.
Die onzichtbare machine die de stad maakt. Die is heel groot en heel betekenisvol.
Ja.
En ik denk dat heel weinig mensen zich dat beseffen hoeveel werk er wordt verricht aan zo'n stad.
En dat is misschien.
En dat leer je dan langzaam ontdekken, eigenlijk.
En is Amsterdam is daar wel enigszins exceptioneel in, toch, in het land? In de zin van de gemeente Almelo zal een ander apparaat hebben.
Ja, Amsterdam heeft echt een hele zware traditie van de publieke werken.
Ja.
Dienstpublieke werken, waar het allemaal uit voort is gekomen. Dat is echt één grote integrale dienst.
Ja.
Die is later meer verdeeld onder losse, aparte diensten. Maar die traditie is heel sterk aanwezig.
Want van Eesteren
werk aan je eigen stad.
Van Eesteren was ook een van de directeur van die dienstpublieke werk, toch?
Ja.
En Jacoba Mulder natuurlijk. Ja. Maar dat is echt grote naam.
Was ontwerper, volgens mij. Ja. Jacoba Mulder was directeur.
Ja. Maar wat je wil zeggen is, je staat in een lange traditie en een lange soort van historie van het werken aan de stad.
Ja. Ja, er zijn ook enorme archieven. Er is zoveel. Het is een schatkist aan wat daar rondloopt.
Ja. Ja.
En je ontdekt ook heel veel dingen. Dus je bent ontwerper, maar je komt ook in een dienst met planologen, met ecologen, met verkeersontwerpers. En die allemaal integraal moeten samenwerken in hele complexe materie. Maar uiteindelijk moet daar wel iets uitkomen wat gemaakt gaat worden. Ja. En dat proces is heel taai, maar ook ongelooflijk interessant. Dus daar moet je ingroeien en dat duurt gewoon een paar jaar voordat je dat begrijpt hoe het in elkaar zit.
Hey, wat ik interessant vind is dat jij Dus je omschrijft die traditie van die dienstpublieke werken. Waarin er natuurlijk ook best wel veel top-down gepland werd in de stad. Dus in de zin van, er werden gewoon masterplannen uitgetekend. Misschien is het laatste grote voorbeeld daarvan natuurlijk Eiburg geweest. Rondom het jaar 2000.
Ja.
En toen jij naar de gemeente ging, dat was misschien een heel ander moment in de tijd. Waarin dat idee van die grote masterplannen wel min of meer over was. Klopt dat of niet?
Ja, ik denk dat het een combinatie is van, je hebt altijd wel grote masterplannen nodig. En grote raamwerken lange termijn beelden hoe de stad zich ontwikkelt. Maar daarbinnen zijn er wel echt accenten aan het verschuiven. Dus er zijn worden meer samenwerkingen met ontwerpers gedaan. De burger is mondiger geworden. Ja. Je hebt meer participatie dan vroeger. Dus je hebt je veel meer te verhouden tot bestaande omgevingen.
Ja.
En dat waren ook een soort uitleggebieden waar niks was nog.
Ja, bijvoorbeeld Eiburg of
En dat is dan ook Zuidoosten. Dat is ook logisch om een goed masterplan te maken. En die wordt er verdicht binnen de bestaande grenzen van de stad.
Ja, dus
met de ongekende schaal ook. Hè. Dus Amsterdam is nu 900.000 inwoners. Het gaat naar 1 miljoen binnen 10, 15 jaar. En allemaal binnen diezelfde oppervlakte. Dus het is allemaal zoeken naar inbreiding eigenlijk. Ja. Vroeger had je het algemeen uitbreidingsplan van Eesteren. En nu zou je kunnen zeggen dat je een soort inbreidingsplan maakt.
Ja.
Met allemaal verdichtingsopgaven. Die zich allemaal verhouden tot de bestaande context. Dus het is een veel gevoeligere relatie tussen wat er is en wat gaat komen.
En merkte je dat ook, die verandering die zat precies misschien wel in de tijd van het moment dat je stage liep. Dat was misschien nog wel het idee, de laatste grote uitbreidingsmomenten. Zuidelijke IJover is natuurlijk inbreiding, maar in 2010 was, toen was de kanteling in dat denken al aan de hand, of niet?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat de Houthavens ook wel echt top-down gepland is. Maar dat het werk wat daarna naar de overkant is geplaatst vindt, dat daar zit veel meer wisselwerking in met de omgeving.
Ja,
ja, al wel. Je hebt ook natuurlijk Overhoeks, wat ook best wel een strak masterplan is. Maar bijvoorbeeld de IJ-oevers, de Buiswater Ham.
Ja.
Ja, dat is een heel, heel ander type karakter.
Ja, want dat is een van je hebt de afgelopen jaren aan heel veel verschillende projecten gewerkt door de stad heen. Zuidoost, IJ-oevers, Buiswater Ham, de bruggen. Zit er nou een soort van rode draad door de projecten waar je aan werkte? Of waar je aan werkt?
Nee, het is allemaal echt compleet verschillend. Dus je gaat per project gewoon kijken wat de aard van de plek is en de opgave.
Ja.
En dan probeer ik voor mezelf te bedenken hoe je daar waarde aan kan toevoegen.
Ja.
Publieke waarde. Of ontwerpwaarde. Het kan van alles zijn. En dat is echt. Nee, dat is per project verschillend. En ik denk dat wat ze gaat evolueren is, in ieder geval een manier waarop ik werk aan projecten, is de werkmethodiek. Dus hoe je ontwerpopgaven aanpakt en hoe je tot plannen komt.
Ja. Even misschien voor mijn begrip, hoe werkt dat? Je denkt, ik vind dat is een interessant project om te werken. Weet je wat, ik ga eens even met die collega kletsen. Of je wordt gewoon gebeld en van nou morgen...
Nee, je wordt gevraagd eigenlijk.
Ja. Oké. Okay. Ja. Dus je krijgt een belletje en dan wil je een mee naar Zuidoost.
Je elkaar gewoon. In principe.
Dus dingen komen ook echt op je pad. Het is niet zo dat je hebt gepland van ik wil nu daar werken.
Nou, je hebt wel een beetje een mengvorm.
Ja.
Dus je kan niet zeggen, ik ga dat doen. Maar je kan wel aangeven, ik wil mezelf doorontwikkelen. Ik wil aan dat soort type opgaven werken.
Ja.
Daar wordt gewoon over gepraat uiteraard.
Ja, leuk. Ja.
Ja.
Hey, en een van de belangrijkste, in mijn ogen, sleutelprojecten waar je de afgelopen jaren aan gewerkt hebt, is Buiswater Ham in Amsterdam Noord.
Ja.
Kan je dat gebied eens beschrijven? Wat is dat
voor? De Buiswater Ham ligt aan het IJ, aan de noordelijke IJ-oever. Schuin tegenover het Centraal Station, een beetje naar het westen.
Ja.
Het is een ongelooflijk, groot gebied met een heel ruig industrieel verleden. Het ligt echt, had je velverbranding, allerlei fabrieken, zwaar vervuilde grond. Ongelooflijk mooie plek aan het IJ, maar ook echt ruig en rauw is het. En het is op een gegeven moment is het van industrieel gebied getransformeerd naar een soort bedrijventerrein. Alle industrie is ontmanteld. Er stonden ook hele hoge schoorstenen. Het was echt een plek waar je als mens of als burger van Amsterdam niet kwam. Maar later is het een bedrijventerrein geworden. Een soort stadsvoorziene bedrijvigheid.
Autogarages.
Gamma's, dat soort dingen. En tegelijkertijd, in de crisis, er waren al plannen gemaakt. Ook met Riek Bakker ooit nog. en Pieter Klomp voor mij. Maar toen, ja, in de crisis heeft het ook een beetje stilgelegen, zeg maar rond 2007. En toen is de stad daar soort pilots gaan doen, experimenten. Met de prijsvraag voor een oud scheepswerf. Daar is de Keuvel uit voortgekomen. De eerste zelfbouwwoningen van Amsterdam kwamen daar. Het zijn twee van die straatjes met waar mensen zelf een huis konden bouwen.
Ja, dat is het verhaal van die
midden mensen, in het bedrijfterrein.
Mensen die in de rij moesten staan met die camping en zo, toch? Dat, ja, ja. Die konden dan een goedkope kavel kopen.
Precies, ja. Ja. Dan kon je zelf je huis bouwen. Ja. Ja, dat waren, toen, dat waren echt pioniers eigenlijk. Mensen die dachten, ja, ik ga in zo'n type gebied gewoon daar iets bijzonders bouwen. Dus die geest van innovatie en pionierschap zit in die plek. En ja, ik ben daar toen mee aan de slag gegaan, volgens mij rond 2015. En toen volgde ik Pieter Klomp op als hoofdontwerper en supervisor van het gebied. En het was het team een beetje uit elkaar gevallen, steedbouwkundig team. En we moesten in heel korte tijd een nieuw masterplan maken, want er kon weer gebouwd worden. Maar dan moet je natuurlijk een goed...
Ja, want dit even, de context is, je zat midden in de crisis, kwamen er een paar van die zelfbouwwoningen, maar op een gegeven moment in 2015-16 begon de economie weer te draaien.
Ja.
En toen zag de gemeente de kans om daar wat groter ook aan de gang te gaan. Is dat wat het was? Of?
Ja, en er was niet een soort overkoepelend breder raamwerk waarbinnen je dan...
Oh, dat was er helemaal niet? Gewoon.
Nou, ten dele, maar niet, ja. Het was niet krachtig genoeg en duidelijk genoeg om daar echt mee aan de slag te gaan. Dus dat waren allemaal losse studies eigenlijk die gedaan werden.
Ja.
En ik had daar toen een methode voor bedacht, uitgedacht en uitgewerkt om daarmee aan de slag te gaan en een nieuw masterplan te maken.
En wat houdt die methode in? Ja.
Cliffhanger. <Ja. laughs> Nee. Nee, die methode is als volgt eigenlijk. Dat ik heb, normaal ben je top-down een plan aan het maken als stedenbouwkundig team. Maar toen dacht ik, ja, dit is zo'n bijzonder gebied waar nog veel ontdekt moet worden. En ik dacht, daar hebben we ook andere type expertise voor nodig. En ik wilde ook de krachten die al in die buurt waren gebruiken. Daar zal ik zoiets over vertellen. Maar vooral, ik wilde interne en externe ontwerpkrachten aan elkaar koppelen. Dus de expertise die binnen de gemeente zit. Koppelen aan ontwerpkracht van buiten. Dus ik heb toen in een tijd van 6 maanden... Hebben we een ruimtelijk raamwerk gemaakt. Dat is verrijkt door Steven Delva, dat is de landschap architect. Ja. Zijn bureau.
Die was al betrokken bij de Keuvel?
Die was al betrokken bij de Keuvel en bij Manifest Circulair bij Sloterham.
Ja, dus die kende, dus
die kende het gebied, had er gevoel voor. Dat vond ik heel belangrijk. En heeft ook het vermogen om op meerdere schaalniveaus dat een betekenis te geven.
Ja.
Gewoon puur ruimtelijk landschappelijk. Dus die landschappelijke onderleggen vond ik heel belangrijk. Dus dat is een soort basis. En daarbinnen had je natuurlijk allemaal best bijzondere ruimtelijke... Ja, eenheden en typologieën die daar al stonden. Dus reliquieën van oude industrie. Havenbekkens, kades. Dat soort dingen die echt ook in zichzelf al heel krachtig zijn. En ik wilde zeg maar dat gebouwtypologieën iets deden met de aard van die plek. En we hadden ook een opgave trouwens om 8000 woningen te maken. Maar ook heel veel werkruimte.
Ja.
Dus bedrijvigheid. Dus de combinatie van wonen en werken was echt een hele grote opgave. Naast het hele circulaire en landschappelijke. Maar ja, er zijn niet heel veel bekende typologieën over hoe je wonen en werken nou mengt in hoge dichtheden.
Nee.
Dus ik dacht, dat gaan we dan met architectenbureaus onderzoeken. Dus ik heb toen 4 architectenbureaus gevraagd om 6 maanden mee te werken. Dat waren Studio 9 Dot, Civic, Space and Matter en Workshop Architecten. En ik had een maquettebouwer ingehuurd, Kaita Shinigawa, ook in Amsterdam City. En dan een hele grote maquette gebouwd, een onderlegger. En we gingen dan met elk architectenbureau, en wij waren zelf ook een van de bureaus als gemeente.
Ja.
Ze waren onderdeel van een soort carousel, zou je kunnen zeggen. En we gingen om de 2 weken kwamen bij elkaar en dan gingen we dus allemaal typologie hadden bestudeerd. En die zetten we in die maquette. En dan discussieerden we steeds van, wat is de dichtheid, hoe werkt dit? En dan, dus we ontdekten al gaandeweg, al ontwerpend,
een soort
research by design, zou je kunnen zeggen. Wat die buisartham zou kunnen worden. En het ging niet alleen maar over gebouwen. Dat ging echt over de wisselwerking tussen wat we met Delva aan het doen waren. Die openbare ruimte. En die gebouwtypologie.
Dus al werkenderwijs kwam je erachter wat je daar echt wilde doen.
Ja, maar welke dichtheden je kan bouwen. Wat voor soort typologieën je zou kunnen maken. Zonder het meteen vast te willen leggen.
Ja.
Dus eigenlijk hebben we een heel goed raamwerk ontworpen. Met een invulling zonder eindbeeld.
Ja, fascinerend.
Dus we hebben dat uiteindelijk terugvertaald naar de spelregels. En daarmee kunnen die partijen aan de slag om mee te werken.
Ja.
En dat is deels op gemeentelijke grond en deels op private grond. Het is een hele complexe opgave die nog wel 15, 20 jaar doorgaat.
Ja.
Maar het loopt nu wel. Dus er wordt nu gebouwd en ontwikkeld. En
het idee om het... Want er zitten dus eigenlijk drie nieuwe componenten in. Dus de methode waarmee je tot dat raamwerk kwam. Maar ook het feit dat er zo stevig werd ingezet op die combinatie wonen-werken. En op die circulariteit.
Ja.
Dat laatste misschien, was dat... Ontstond dat ook werkenderwijs? Of had je dat meteen al voor ogen? Of was
het zat al in de Buikzwarte Ham. Er was een manifest gemaakt tussen gemeente, bewoners, ontwerpers.
Ja.
Over wat Buikzwarte Ham zou kunnen zijn. Als een proeftuin voor duurzaamheid. Ja. Op allerlei manieren. En ik wilde die bestaande krachten die daar al bestonden gewoon meenemen in het plan. Dus dat ging hierover. Dat ging ook over... Daar was ik heel veel onrust onder bewoners die daar al woonden.
Ja.
Over dat... dat de delen van het water zouden verdwijnen. Dat waren in de oude plannen waar stukken water zouden gedempt worden.
Oh ja, ja.
Er waren zorgen over of het wel genoeg groen in zou komen. Dus ook, zeg maar, we hebben ook in ontwerpworkshops hebben we bewoners uitgenodigd om mee te ontwerpen.
Ja.
En er zijn ook daadwerkelijk elementen daarvan ook beland in het masterplan.
En was dat nou voor het eerst dat dat op die manier gebeurde? Of zag je dat op dat moment in de stad op meerdere plekken zo'n soort van werkwijze ontstaan?
Dat weet ik niet. Ik denk het voelt hij wel het feit dat je het zeg maar in één keer ook echt als plan zo doet.
Ja.
Binnen een hele korte tijd.
Ja.
Dat was wel echt nieuw.
Ja.
Want vaak wordt het gebruikt, worden externe ontwerpkrachten gebruikt om even wat te toetsen of te testen. En dan ga je daarna weer door. Maar wij hebben hier echt de partij is het van mede verantwoordelijk gemaakt om daar echt stappen in te zetten.
Ja.
Dus
ja.
Ik denk dat in die zin is een soort van co-auteurschap van allerlei talent wat daar aan gewerkt heeft.
Ja.
Dat vind ik echt prachtig.
Ja, en daardoor wordt het plan ook gelaagder. Is dat ook wat
ik denk dat het echt gelaagder wordt. Dus je gaat meer de leidende principes ga je ontdekken.
Ja.
En daarna dan geef je eigenlijk veel meer ruimte aan de ontwerpende partijen om daar iets mee te doen.
Ja.
En om daar aan te appelleren. Dus ik denk dat eigenlijk een hele interessante, gelaagde, diverse stad oplevert.
Ja. En ook partijen zijn natuurlijk betrokken. Hè? Dus Nijndels is natuurlijk al supervisor in het deel van het gebied natuurlijk ook nu. Civic ook, hè? Gert is natuurlijk...
Ja, die is mij opgevolgd als supervisor.
Dus het zijn een belangrijke betrokkenheid.
Dat is wel belangrijk.
Hey, en toen maakte jij misschien met een paar tussenstapjes de stap naar richting de Zuidas. Misschien je werkte al aan...
Ja, ik had al een jaar of 8 aan de Zuidas gewerkt. Stedenbouwkundig voor een deelgebied. Ja. En ik zat al 7 jaar in het supervisieteam.
Ja.
Met Ton Schaap als supervisor. En daarnaast ook Ton Muller, landschaparchitect.
Ja, dus je kent het gebied al wel goed.
Ja, hij kent heel goed. En,
kan je de Zuidas even voor de luisteraar die Amsterdam niet goed kent. Omschrijf even, wat is de Zuidas precies? Waar begint die? Waar eindigt die? Hoe groot is het ongeveer? Waar hebben we het over?
Ja, de Zuidas is voor de meeste mensen bekend als het zakenhart van Nederland.
Ja.
Ligt in het zuidelijk deel van Amsterdam. Direct aan de A10, aan de Ring Amsterdam.
Ja.
En is denk ik voor de meeste mensen een soort van cluster van hoogbouwtorens waar zaken wordt gedaan. Maar het is veel meer dan dat, de Zuidas. Het is een heel groot plangebied van iets van 245 hectare. En dat ligt. Amsterdam is een scheggenstad, het vorm van de hand, waarin steeds de scheggen, de groene scheggen, naar het centrum gaan. En de Zuidas ligt precies tussen twee scheggen in. En dat is eigenlijk onderdeel van het AUP. Je had het plan Zuid-Berlage. In 1919, de uitleg van Amsterdam. Van zuidelijk Amsterdam. Tot aan het Zuid-Amstelkanaal. Daarna had je het plan van het AUP van Eesteren. En van Eesteren bedacht dat je tussen de Scheggen, tussen de Amstel en de Schinkel, dat je een heel groot recreatief groen gebied zou hebben. Dat je volkstuintjes, tennisbanen, groen.
Ja.
En precies op die groene plek is eigenlijk de Zuidas ontstaan.
En wanneer is dat gebeurd? Wanneer is dat idee ontstaan voor de Zuidas?
Ja, de Zuidas is eigenlijk ontstaan in... Er waren al partijen. Dus je had dan een oude rechtbank en de NMB-bank. En de eerste kleine versie van het World Trade Center.
Ja.
Verder was het eigenlijk een heel leeg gebied. Aan de rand, een beetje voor je gevoel aan de rand van de stad.
Ja.
En in de jaren 80 wilde... Eind jaren 80, begin jaren 90... wilde de gemeente Amsterdam een soort business district aan het IJ gaan maken. Dus als Canary Wharf eigenlijk in Londen.
Ja.
Dat is echt een waterfrontontwikkeling met ook heel veel aandacht voor als business district.
Ja. Is Oma nog een plan voor gemaakt, toch?
Ja, Oma heeft daar een plan voor gemaakt, inderdaad. En Uiteindelijk is dat niet tot stand gekomen. De Zuidelijke Eilanden zijn veel meer doorontwikkeld als van meer een soort cultureel gebied. Woongebied uiteraard. Ja. Maar niet per se als zakenhart van de stad.
Ja.
En uiteindelijk is de doorslaggevende factor is een beetje rond midden jaren 90 geweest. Toen de ABN AMRO die wilde een nieuw hoofdkantoor bouwen. En dat is uiteindelijk, zij hadden die plek uitgekozen. Ze wilden eigenlijk dicht bij Schiphol, bij de A10, goed bereikbaar, ruimte, hun nieuwe hoofdkantoor bouwen.
Ja.
En dat is dus in die tijd, dat was eigenlijk een soort van turning point waarin de stad besloot, oké, dit is echt, hier moeten we gewoon aandacht aan geven. Dus toen zijn de eerste masterplannen gemaakt voor de doorontwikkeling van Zuidas als het zakenhart.
Ja.
Maar eigenlijk direct al met de gedachte om het gemengd stedelijk gebied te maken in hoge dichtheid.
Dus die mengeling zat er al wel van.
Ja, zat er van het begin in. Pieter Bruin was toen de eerste supervisor. Die werkte samen met Kees Geldof, dat is een stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam. En Ruan Ali Verharen, landschaparchitect. Een heel klein teampje hebben die een best wel groot masterplan gemaakt. Waarbij de hele A10 en ook de sporen, trein, die zouden volledig onder de grond gaan. Zodat de stad daar overheen door kon groeien.
Ja, dat was toen al onderdeel van die visie.
Ja, dat was onderdeel van de eerste visie.
Ja.
Maar goed, het was wel zeg maar, de echte het karakter doordat dat allemaal kantoren heen gingen van monofunctioneel zakencentrum.
Ja, ja, ja.
Maar in de perceptie van de ontwerpers toen was het eigenlijk al vanaf begin af aan een gemengd stedelijk gebied.
Ja. Hey, en dit was midden jaren 90, dus toen ontstond denk ik wereldwijd die trend van zakendistricten. Hè? Ik neem aan dat je daar ook.
Ja.
Ook andere plekken kent. En, dus,
Ja, je hebt natuurlijk La Défense in Parijs. Daar waren ik allemaal studies geweest van hoe gaan we nou met die infrastructuur om op Zuidas. Dat was echt voor mijn tijd, hè, trouwens. Ja. Dat waren dan hoe ga je die barrières slechten en daar stad bouwen.
Ja.
Van de infrastructuur, dus de dijk van de A10. Ja, en toen was het, had je studie dijk, dek, dok. Dus je kon een dijk maken waar je gaatje doorheen prikt. Om de stad te verbinden tussen aan noord en zuid van de infra. Of je kan een dek eroverheen bouwen, zoals La Défense. Dus gewoon een grote slab die je over een infra bouwt en daarop gaat bouwen. Of het dokmodel waarin je alles onder de grond gaat doen en de stad op Maaiveld laat doorlopen. En daar is toen voor gekozen. Dat is uitgewerkt. Maar uiteindelijk is dat niet helemaal 100% zo gegaan. Want in 2012 is er een besluit genomen om alleen de auto's onder de grond te doen. Project Zuidas Dok, wat in uitvoering gaat.
Ja.
En de treinen en de metro's blijven boven de grond. Dus het wordt nu een soort oplossing waarbij niet de hele infra onder de grond gaat, maar een soort deel daarvan.
Ja, en dat project is, die uitvoering daarvan is net gestart?
Ja, de financiering is rondgekomen eind vorig jaar. Dat is een nationaal project. Dat is een groot infrastructureel project.
Ja.
Wat ook voor de stad van een hele grote betekenis is. Er komt een vernieuwd station. Ook internationale treinen gaan er aankomen.
Ja.
Metrolijnen. Het was echt een hele belangrijke plek. Ook om de druk van het centrum weg te halen. En het hele regionale treinnetwerk gaat er ook door veranderen. Dus het wordt een heel betekenisvol stationsgebied eigenlijk.
En betekent dat de balans van de stad daar ook door verandert? In de zin van, wat je zegt, hè, de druk van het centrum wordt weggehaald?
Ja, de balans in de stad. Er is een nieuwe omgevingsvisie gemaakt voor de gemeente Amsterdam. Eigenlijk een heel mooi plan waarin wordt geschetst hoe de stad doorgroeit tot aan 2050.
Ja.
En dan zie je eigenlijk dat Amsterdam veel meer decentrale groeikernen kent.
Ja.
En dat zit in Zuidoost, zit in Noord, zit in Nieuw-West. Maar ook op de Zuidas, waar gewoon een heel belangrijk tweede station komt.
Ja.
Niet het tweede centrum, maar het is een heel belangrijk deelcentrum van Amsterdam. Ja. Dus Amsterdam is echt aan het groeien en aan het veranderen in die zin. Dat is ook echt heel interessant. En daar gekoppeld heb je dus wel hoogbouw en hoge dichtheden. Dus dat soort plekken die direct op de infra zitten, die worden ook echt zwaar verdicht en doorontwikkeld daar.
Ja, want dat is ook onderdeel van die visie dat er rondom knooppunten van infrastructuur, van OV-infrastructuur, verdicht wordt.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Hey, maar nu is de dichtheid op de Zuidas is al redelijk hoog natuurlijk. Misschien even een stap terug. Want dat die typologie van die business districten, die is op allerlei plekken natuurlijk een soort van hoogbouw. Een cluster van hoogbouw. Hè? Dus of je nou in La Défense kijkt of Canary Wharf. Maar ook in Amerika en Azië zijn die districten zijn vaak best wel overeenkomstig op een bepaalde manier. Wat is daar een reden voor? Kan je daar iets over zeggen? Hoe komt het nou dat we op een bepaalde manier het idee hebben dat als ergens veel bankiers en advocaten zitten, dan moeten daar hoge torens bij en dan moet daar veel glas en staal en zo bij elkaar komen. Is dat een typisch jaren 90 gedachte of is dat een...
Nee, ik denk dat het een soort... het komt er echt voort uit dat je op een hele kleine grond heel veel waarde toe kunt en ontwikkelwaarde en dat gewoon de lucht in gaat als, ja, als soort financieel model bijna.
Ja.
Niet zozeer vanuit de vorm bedacht, maar we gaan gewoon op een klein stuk grond wat duur is, gaan we gewoon zoveel mogelijk vierkante meters maken.
Ja.
En dat wordt dan doorontwikkeld. En het heeft ook misschien wel een soort van statusding of ego dat mensen denken, nou, ik ga daar mijn kantoor toe om ook mezelf laten zien aan de, ja, aan de buitenwereld. Aan de wereld. Dus ik denk dat het een combinatie is van die twee.
Ja.
Dus het is niet per se hoogbouw om de hoogbouw, maar wel, ja, het is een combinatie van die grondwaarden en denk jezelf laten zien.
Als ja, maar het is een soort curieuze...
Dat is vanuit de kantoorgedachte,
ja,
hè?
Ja. Het is een soort curieuze stedelijke typologie natuurlijk, hè? Dat je ziet dat die districten toch veel best wel vergelijkbaar zijn. Zie je, als je nou Zuidas vergelijkt met Canary Wharf bijvoorbeeld, of La Défense, wat zijn de belangrijkste verschillen dan? Waar zie je de belangrijke verschillen tussen hoe we dat in Nederland doen en op andere plekken?
Ja, ik denk dat Nederland wel nu een soort traditie aan het ontwikkelen is van dat een hoogbouw geen solitaire, gewoon hoge gebouwen zijn, die, ja, op de grond landen. Maar dat ze onderdeel zijn van een grote stedelijk weefsel.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld landen op bouwblokken of dat daarmee straatwanden gevormd worden. En dus ik denk dat hoogbouw in Nederland en Amsterdam, in ieder geval ook in Rotterdam, veel meer een onderdeel wordt van de natuurlijk onderdeel wordt van de stedelijk weefsel. Dus dat het geen losse gekke iconen worden die, ja, waar wind is. En dus, maar dat het onderdeel wordt van de stratenwereld.
Ja.
Dat is wel echt, dat zie je in Londen ook iets minder, maar dat is ook in Londen wel aan de gang nu.
Die verandering.
Dus, ja, die verandering. Ja, overal denk ik wel. Ja. Wat was je vraag, Daan?
Met name de vraag van, wat zijn de overeenkomsten, verschillen in het DNA van die business districten? Dus ik vraag me af, hebben wij hier nu, nou, voelt, ja, dit nu hetzelfde als La Défense? Of zie je dat toch ook wel significante verschillen? Want je komt,
nee, La Défense, we zijn er nog onlangs geweest met een excursie. Ja. Zuidas is lid van een soort netwerk van internationale business districts ook.
Ja, ja.
Die wisselen ook kennis uit. Ze hebben bijvoorbeeld in Casablanca een grote, in Londen, Frankfurt, La Défense. En we zijn daar ook geweest een paar dagen op het learning excursion. En dan zie je toch dat er enorm verschillen tussen zitten. En ja, dat bijvoorbeeld La Défense is echt een wat killere, harde, meer monofunctionele omgeving.
Die ook, meer werken, minder wonen.
Ja, absoluut. Veel meer werken, minder wonen. Maar ook enorm in transitie. Dus het is een hele versteende vlakte eigenlijk met grote, veel grotere gebouwen dan wij hier hebben.
Oh ja?
Ja, echt tot 200-300 meter hoog. Dus wij bouwen ongeveer 100 meter hoog.
Ja.
Dus het gaat echt factor 3. Maar je ziet wel dat daar nu ook woningen bij komen. Er worden cultuurvoorzieningen gemaakt. Er zijn een hele grote... Ja, ze gaan binnenkort beginnen met een enorme grote transformatie van de publieke ruimte. Die zwaar gaat vergroenen. Dus het wordt ook als het park eigenlijk. Toegevoegd voor de Parijzenaars. Dus het gaat opeens een plek worden die van monofunctioneel voor de zakenman en vrouw opeens iets voor de Parijzenaar iets wordt.
Ja.
Er is ook een hele grote congreshal gebouwd waar heel veel muziek is, tentoonstellingen. Dus je ziet het ook daar transformeren. Dus iedereen is op zoek naar die transformatie om uit dat monofunctionele te komen. En een betekenisvolle plek voor de stad te worden.
Ja, dat zie je wereldwijd.
Dat zie je echt overal gebeuren.
Interessant.
Ja, en ik denk dat Zuidas dat exact hetzelfde aan het doen is.
En hoe, jij bent supervisor geworden daar nu sinds een anderhalf jaar?
Ja, sinds 1 juli vorig jaar.
Ja, en wat houdt je rol dan precies in? Wat voor relatie heb jij met de Zuidas? Om te zeggen, waar ligt jouw...
Nou, de supervisor op Zuidas... supervisoren zijn vaak mensen die extern worden ingehuurd en bouwplannen toetsen, plannen voorbereiden richting de welstand en de bouwaanvragen. Ook sparren met het stedenbouwkundige team. En in Zuidas is er een traditie ontstaan dat een ambtenaar uit de gemeente Amsterdam ook supervisor is. Hoofdontwerper, supervisor. Waarbij wij heel dicht bij het stedenbouwkundig team aan zitten. Het ontwerp werken ongeveer 25 man aan de ontwikkeling van de Zuidas. Hey, dat zijn dus stedenbouwkundige verkeersontwerpers, openbaar ruimteontwerpers, ecologen. Heel divers team.
En dat is echt een dedicated team. Die zitten specifiek alleen maar daar aan te werken.
Ja, ze werken echt alleen maar aan de Zuidas. Maar het is echt een groot gebied ook. Wij hebben dan elke maandag ontwerpatelier. Dus 3-4 uur lang. Dan nemen we allemaal casussen door. En dan bekijken we gewoon plannen. Maar we bespreken ook de integrale opgaven die we daar te doen hebben.
Ja.
Ja, dat is één aspect. En het tweede aspect van de supervisor is dat wij met de ontwikkelaars en de architecten in dialoog hebben over de ontwerpen.
Ja.
Dus in de schetsontwerpfase, VO en DO, komen ze bij ons aan tafel. Presenteren ze hun plannen.
Ja, dat geldt voor mensen die al een positie hebben. Dus niet de tenders, maar de mensen die een grondpositie hebben dan.
Ja, of een tender gewonnen hebben, of een positie hebben, of gaan transformeren. Alle partijen, alle plannen komen eigenlijk bij ons aan tafel. Ja. Ik zeg dan we en ons, want ik ben dan supervisor. Maar we hebben een supervisieteam. Dus ik ben dan architectuur stedenbouw. Dan hebben we Tom Mudder, die is landschapsarchitect en groenontwerper. En dan hebben we sinds kort Emiel Arends erbij. Dat is volgens mij die hem in je podcast heeft gezeten.
Zeker, ja.
En Emiel is natuurlijk de hoogbouwexpert uit de gemeente Rotterdam. Maar hij is ook op een hele bijzondere manier bezig met de plintenstrategieën en hoe je succesvolle hoogbouwsector kan maken die ook op dat straatniveau betekenis hebben. En ik vind dat wij de partijen veel meer op uit moeten dagen. Dus ik heb eigenlijk Emiel uitgenodigd om deel te worden van onze supervisieteam.
Ja.
Om echt te gaan sturen op die aspecten die uiteindelijk op straat een succesvol stedelijk milieu creëren. Dus wij proberen door die samenstelling van de kwaliteitsbewaking van het supervisieteam, proberen we ook een dialoog te openen met marktpartijen en ontwerpers.
Ja.
Om daar goede antwoorden op te geven.
Hey, en nu heb je gezegd, in een interview recent zei je van de Zuidas die mag nog wel wat dichter en nog wat diverser.
Ja, absoluut.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, de Zuidas is natuurlijk een gebied wat in zijn planvorming al best wel gemengd is. Het zijn nu veel kantoren. Er zijn ook al 2700 woningen. Maar we gaan nog 7000 woningen toevoegen de komende 10 jaar. Dat is echt een hele grote bouwopgave. En er zijn ook voorzieningen. Dus de VU en het UMC, het ziekenhuis en universiteit, zitten in de Zuidas. Een super interessant gebied. Dus we zijn ook aan het kijken hoe die bij dat beetje gesloten campusbolwerk zich kan gaan vermengen met de stad. En je hebt ook de RAI, het congrescentrum, zit ook binnen Zuidas. Ook een soort gesloten bolwerk. Die werken met Benton Crowell aan een heel mooi masterplan met ons samen. Om ook door te transformeren en meer een functiemenging te krijgen op zo'n plek. Nou, zie je ook een klein niveau ook bij bijvoorbeeld de ABN AMRO. Wat er nu een bankgebouw is. Maar het is verkocht aan een ontwikkelaar in Londen.
Ja.
Of een eindbelegger. En die gaan nu die zijn hier met een 3XN bezig, met een masterplan om het helemaal open te breken en een soort gemengd gebouwcomplex van te maken. Dus op allerlei schaalniveaus zie je dat daar beweging gaande is.
Het is fascinerend dat al de... Wat jij omschreef net, ABN AMRO was de grote startpunt van de Zuidas. Als daar.
Ja, dat is ontzettend.
En die wordt nu weer getransformeerd naar
dat
wonen.
Dat is echt fantastisch.
Ja,
dat
is echt het full circle natuurlijk. Op een bepaalde
echt full circle, ja. Heel belangrijk project voor ons ook.
Ja, kan
in het hart van Zuidas.
Ja.
Daar waar die eigenlijk begonnen is inderdaad.
Ja.
Is nu die grote omkering gaande van monofunctioneel naar multifunctioneel.
Ja.
En dan moeten wij knokken als stad van wat is dan de publieke waarde die eruit komt. En wat ga je daarin stoppen aan functiemix. Die ook echt betekenis heeft voor heel veel verschillende soorten gebruikers. Op veel verschillende momenten van de dag. Ja, want overdag is het nu best druk en begint levendiger te worden.
Ja.
Maar 's avonds kan het best wel uitgestorven zijn. Dus je moet ook in je programmering nadenken over wat voor soort plek gaat dit worden. Wat voor functies horen daarbij. Ik kan me zo voorstellen dat ook cultuurfuncties, een soort paradiso of zelfs nachtclubs, nog meer horeca, dat daar echt ook nog een laag aan toevoegen is die uiteindelijk die plek veel levendiger maakt.
Ja,
ja, dat past ook bij die hoge dichtheid die je daar hebt.
Ja, absoluut. Het is natuurlijk nu een beetje, kijk, ik denk als je de gemiddelde Amsterdammer vraagt hoe... omschrijven in 5 woorden de Zuidas, dan zeggen ze advocaat, pakken, witte wijn, gespapier, schoenen, dat soort dat niveau.
Ja.
Dus het is in die zin niet een zeer divers of inclusieve, in ieder geval op het oog, stuk van de stad of van de samenleving.
Nee.
Zit dat ook in je agenda of niet?
Ja, er zijn denk ik van 3 hele belangrijke uitdagingen, opgaven.
Ja.
Eén is inderdaad inclusiviteit en een sociale agenda. Van wordt dit een stukje stad wat onderdeel wordt van Amsterdam? Mobiliteit is een hele grote opgave. Ik wil zoiets over vertellen. En de hele duurzaamheidsaanpak is klimaatadaptatie is een hele grote en complexe opgave. Maar als je het over inclusiviteit en sociaal hebt, is het, wij bouwen in Amsterdam volgens 40-40-20. Dus 40% sociale woningbouw. Gaat even over woningbouw dit.
Ja.
40% middenhuur en 20% voor de hoge sector, voor de vrije markt. Dat is best, heel veel mensen weten dat niet. Maar ook zo'n die 10.000 woningen of die 7.000 die nog bijbouwen. Daarvan is 40% sociale woningbouw en 40% middenhuur.
Ja,
Dus dat betekent ook iets voor dat gebied gaat verkleuren. Er gaan veel meer verschillende type mensen, culturen gaan daar opeens onderdeel van worden.
Ja.
Ja, die hebben ook natuurlijk voorzieningen nodig en winkels. En niet alleen maar de high-end kapsalon en sportcentrum. Ja. Weet ik wat allemaal. Ja. Ja, dat soort. Dus dat gaat ook.
Dus dat gaat ook veranderen, zeg jij?
Dat moet gaan veranderen. Ja. En je moet ook het gevoel hebben daar straks dat als je daar rondloopt op straat, dat je welkom bent. Dus wij dus ook echt sturen vanuit onze supervisierol op het belang van het ontwerp van die eerste laag.
Ja, het wij ontwerp, dat, maar ook het programmeren, zeg je.
Sorry?
Je zegt het ontwerpen, maar je noemt het programmeren heel duidelijk. Hè?
Ja, ook die programmering. De hardware kan je ontwerpen en dan kan je op sturen. Maar die software en de orgware, dus hoe je dat organiseert samen met partijen, dat is echt iets wat waar we nu enorm aan gaan werken.
Ja, en neem je dan, we hadden het eerder over Buiks op de Ham en die nieuwe werkmethode die je daar hebt ontwikkeld. Heb je die ook meegenomen naar Zuidas? Dus heb je ook geprobeerd om die. Nee, je omschrijft in een ander interview, schrijf je, ik wil van fort naar forum.
Ja.
Dat is ook wel een mooie alliteratie. Maar ook dat is ook een hele duidelijke agenda. Je wil dus echt een breed platform zijn voor, ik neem aan dat forum dat betekent, voor de stad. Helpt die werkmethode je daar dan bij?
Ja, ik denk, absoluut. Je kan nooit één op één kopiëren. Maar het zit in mij ook hoe ik wil werken. Dat je echt samenwerkingen opzoekt. Dus we gaan nu met de VU gaan we echt een hele reeks ateliers opstarten. Waarin we ook met ontwerp en onderzoek weer. Maar ook brede sessies over de betekenis van zo'n gebied. Dat we een soort DNA gaan bepalen van wat kan dit worden en wat hoort daar voor typologieën bij. En dus ik ga die manier van werken ook wel hier toepassen. Tegelijkertijd is het een heel ander type gebied waar heel dedicated met een heel goed professioneel team al aan gewerkt wordt. Waarbij bijvoorbeeld bij Buiten de Ham was het een heel veel kleiner teampje. En daarom heb ik die versterker gezocht in de externe partijen. En hier zie je dat partijen al heel goed georganiseerd zijn. VU, RAI.
Alle grote...
En die werken al met hele goede bekende bureaus. Maar daarin is het dan wel de uitdaging om daar op heel vroeg al mee te gaan samenwerken.
Ja.
En wat ik dan zelf leuk vind, en dat wil ik ook echt gaan najagen de komende tijd, is om daar weer nieuw talent bij uit te nodigen. Ja. Dus misschien ruimte voor jonge architecten, ruimte voor alternatieve ontwikkelmodellen. Ik bepaal het niet in mijn eentje, maar dat zijn dingen waarvan ik denk dat die Zuidas zich veel diverser kan gaan ontwikkelen.
Ja, want je zit natuurlijk met. Dus eigenlijk wat je schetst is, we hebben een stedelijk gebied wat inmiddels behoorlijk ontwikkeld is, waar veel institutionele partijen zitten, dus als de VU en de RAI enzovoort, maar ook alle grote beleggers en ontwikkelaars van Nederland.
Ja.
Dus het is veel meer Champions League dan de Buiks op de Ham in die zin. Dus de vraag is natuurlijk van hoe kan je van zo'n met alle respect, het amateurniveau van de Buiks op de Ham naar dat andere schaalniveau trekken.
Voor mijn gevoel is Buiks op de Ham totaal geen amateurniveau, maar er wordt met topontwerpers ook aangewerkt.
Nee, maar ik bedoel meer omdat het veel informeler is, de netwerken misschien informeler zijn.
Ja, dat is echt heel.
Het gaat niet over het niveau van het ontwerp, maar meer over de manier waarop mensen met elkaar samen aan die stad werken.
Dat is het, Dan. Dat is de kern van de opgave. En ik denk dat in die energie die je daarmee losweekt, daar komt en ook de andere kant de. Ja, die publieke waarde laten voelen, wat het zou kunnen zijn, dat je daar een bijdrage aan kan leveren.
Ja.
Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. En dat moet je samen ontdekken door een bepaalde manier te werken. En dat zit inderdaad iets meer op een soort van nog een soort high-end ontwerpniveau. Maar ik ben wel echt van plan om dat meer te grounden, zeg maar.
Zijn die partijen daar, want dat lijkt me best lastig om die, met name die institutionele partijen daartoe te verleiden. Dus ik had een tijdje terug Don Murphy hier, die vertelde dat als buitenlandse beleggers dan voor een workshop naar Amsterdam moeten komen, dan is het toch, dat is toch een ander verhaal dan te zeggen van je belt bij iemand aan en zegt, hey, doe je mee?
Ja, nou, het begint er in ieder geval mee dat je partijen aan tafel krijgt.
Ja.
Ook de ontwerpers. Want soms wordt er gewoon gediscussieerd op hoog niveau en dan krijgt een ontwerper een opdracht. En dan mag hij ook bepaalde dingen niet onderzoeken. Maar wij zijn inmiddels wel zover dat wij gewoon die ontwerpkracht ook echt kunnen benutten. Ja. Samen en dingen gaan ontdekken. Bijvoorbeeld bij een ABN AMRO. Maar er blijft wel een strijd ook. Van, er zitten ook commerciële belangen bij partijen.
Ja.
Maar goed, ik denk dat je al werkende, en dat is een beetje de manier van buis uit de hand, door het gewoon maar te laten zien wat het gaat worden. Dat je daarmee ook die langzaamaan die dezelfde mindset krijgt van wat zijn we hier samen aan het ontwikkelen.
Ja.
En dan krijg je volgens mij automatisch meer een soort verandering tussen. Ja, van alleen maar commercieel denken naar ook gewoon meer een soort waardecreatie denken. Ook, ja. bij de ontwikkelaars.
Ja. Ja.
Ik heb er echt wel vertrouwen in dat ook. Ja, iedereen is een mens en begrijpt uiteindelijk wel wat een waardevolle bijdrage aan de stad is, denk ik. Ja. Ja. In een gesprek. Dus dat, ja, daar komen we wel uit.
Hey, nou sluit ik deze podcast altijd af met de vraag hoe je nou echt een goed hoog gebouw maakt. En in jouw geval hebben we het natuurlijk echt over een hoogbouwdistrict bijna. Dus als ik je vraagje nou voorlaat, hoe maak je nou van Zuidas een echt goed hoogbouwdistrict?
Ja. Wij willen een soort pannenkoek-maquette maken. Waarin we alles afsnijden. Dus de onderste 8 meter, dus 8 meter onder de grond tot met 8 meter boven de grond. Ja. Wat gebeurt er in die leeflaag?
Ja.
Dat definieert voor mij de. En wat in een heel hoogstedelijk gebied, ook met hoogbouw. Maar hoogbouw is eigenlijk een bijzaak voor mij. Ja. Het is gewoon een hoge dichtheid, intens gebied. Wat gebeurt er in die leeflaag op die begaande grond? Dat is voor mij de kern. Dus een goed raamwerk van openbare ruimte, goede begaande gronden. De wisselwerking daartussen, tussen openbare ruimte en plintvoorzieningen en invullingen. De flexibiliteit daarin. Ik denk dat uiteindelijk.
Overmaat dus ook?
Sorry?
Overmaat dus ook?
Absoluut overmaat. Niet alleen in de plinten, maar ook in de woningen, want je bouwt heel compact en dicht op elkaar. Ja. Dus Zuidas is het enige gebied in Nederland waar de verdiepingshoogte is 3,30 meter.
Ja.
Dus je houdt netto 3 meter over. Dat zijn dus ook bij kleinere woningen meteen ruimtelijkere, fijnere plekken.
Ja.
Ja, dus die overmaat is inderdaad heel belangrijk. Flexibiliteit. Maar echt die focus op de straat, dat vind ik de grote opgave.
Oh, mooi, dankjewel.
Dankjewel, Daan.
Paco, was leuk. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw en verschijnt op het platform van Architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Heremans en Geert Vlieger. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast-app. En je kunt ons volgen op Instagram via more.architecture.